Goedemorgen, zusters en broeders, jongelui en kinderen. Welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die de dienst of later online meebeleven. Een bijzonder woord van welkom aan onze gastpredikant deze ochtend. Dominee van Vulpen is verbonden aan de christelijk gereformeerde Maranatha gemeente op Urk. En in verband met het feit dat hij deze ochtend voorgaat, worden de voorbeden en dankzegging vanmiddag door dominee Mulder verzorgd. Het thema voor de dienst is de zingende zaligmaker. En de bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is uit het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 26, de versen 17 tot en met 46. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. In de eerste plaats een huwelijksaankondiging. Dat betreft de kerkelijke bevestiging van het huwelijk tussen onze zuster Marga de Wit uit de Beatrixstraat, wijk 5, en Arthur van Rooyen. Dat zal plaatsvinden op DV zaterdag 12 april om 13:30 hier in dit kerkgebouw. Dominee Mulder zal in de dienst voorgaan. En de oud-predikant van Arthur, dominee G. Schouten, die zal de bevestiging doen. Het toekomstige adres van het bruidspaar is Van Veldekelaan 4 hier in Veenendaal, wijk 8. Dan de collecte. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor zending, evangelisatie in Israël. Hiervoor werd gisteren de CGK-zendingsdag van de klasses Amersfoort gehouden in dit kerkgebouw. En het thema was zending ver weg. Het thema geeft direct het belang van de collecte aan. Een extra gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. Van harte aanbevolen. De bankcollecte kunt u op de bekende wijze overmaken en die is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. En tenslotte een mededeling over de synode. U weet van de diepe crisis waarin ons kerkverband zich, waarin het verkeert. En u heeft vast ook wat meegekregen over de afgelopen synodeweek. Het moderame van de synode heeft de kerkraad gisteren een brief gestuurd die ook aan u voorgelezen kan worden. En dat zal ik nu doen. Broeders, zusters, jongeren. Het is heel ongebruikelijk dat het moderame van de generale synode van ons kerkverband zich middels een brief tot u richt. Maar we voelen ons daartoe opnieuw gedrongen, nu de derde zittingsweek van de generale synode op een verdrietige manier is afgesloten. Zoals u bekend kan zijn, is er binnen de kerken grote verdeeldheid. Onder andere over de vraag of zusters in de ambten bevestigd mogen worden en over de vraag hoe we in Bijbels licht moeten omgaan met homoseksuele relaties. De synode heeft op deze punten een en andermaal uitspraken gedaan, die door een deel van de kerken niet worden gedragen. Een ander deel kan niet accepteren dat er een praktijk is ontstaan die in strijd is met de synodale bepalingen. Aan beide kanten blijkt er sprake te zijn van gewetensnood. In de achterliggende maanden en ook in de afgelopen week is op allerlei manieren geprobeerd een begaanbare weg te vinden om als kerkverband in zijn geheel verder te kunnen. Er zijn plannen besproken die beoogden in mindere of meerdere mate afstand te creëren en tegelijk elkaar in essentie vast te houden. Deze plannen die zijn gestrand. De synode staat nu met lege handen. Als moderamen vrezen we voor de gevolgen die dit gaat hebben. We voelen ons beschaamd en schuldig tegenover de Heere, maar ook tegenover u, ouderen en jongeren. Wat gaat er ook een slecht getuigenis vanuit naar de wereld om ons heen, die toch al bloedt uit zoveel wonden. Met diep verdriet en verslagenheid schrijven wij u dit. En nu, we schreven, we staan met lege handen, schuldige handen ook. Laten we ons als gemeente en ieder persoonlijk verootmoedigen voor de Heere. Maar laten we het ook van hem verwachten. Ook als we de toekomst niet kunnen overzien. Laten we onze lege, schuldige handen vouwen. Velen van u en jullie hebben in de achterliggende tijd meegebeden. We hebben het op allerlei manieren gemerkt. Blijft u dat alsjeblieft doen, ook in de komende tijd. In de toonzetting van Daniël 9. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheid, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Zo mogen we bidden op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus, wiens lijden en sterven voor een schuldige kerk wij in deze weken gedenken. Onder de lamp van dat evangelie wensen we u een gezegende zondag toe. Een hartelijke broedergroet, het moderamen van de synode. Ons moderamen hoopt morgen de brief en de situatie van onze kerken te bespreken. De brief is ook geagendeerd voor de brede kerkenraadsvergadering op DV 7 april. En daarna komt de kerkenraad hierop terug. Het idee was om dit onderwerp met u te bespreken tijdens de gemeenteavond van 11 juni. Na de laatste synodevergaderweek. Maar vanwege de huidige situatie lijkt het beter om dit eerder te organiseren. U hoort hier binnenkort meer over. Voor nu roepen wij u op te blijven bidden voor de eenheid van ons kerkverband en de gemeente. Tot zover de mededelingen. We gaan nu de voorzang zingen. Dat is Psalm 141, de versen 2 en 9. En vers 9, dat is de schoolpsalm. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen, Psalm 115, de versen 6 en 7. Ook deze morgen komt de Heere tot ons met de belofte en eis van zijn heilige wet. En nadat we naar de 10 woorden geluisterd hebben, zingen we samen Psalm 117. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En dat leert ons Christus in een samenvatting. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we u samen de Heere bidden om een zegen over deze dienst en een zegen over het woord wat geopend zal worden. Laten wij bidden. Almachtige God in de hemel, u de Heere van de legermachten, u die de koning bent van uw kerk. En dan is het toch weer de eerste dag van de week geworden. En zo komen wij u voor uw aangezicht. Na alles wat er in de achterliggende week is gebeurd. En Heere, dat is veel. Heel veel. In het wereldgebeuren. In ons vaderland. In onze kerken. En toch is het weer zondag geworden. En Heere, daar danken we u voor. Want bij alle puinhopen, bij alle chaos, bij alle verwarring leeft u en regeert u. En Heere, wij bidden tot u. En we brengen alles wat er is, leggen we voor u neer. En hebben we alle reden om ons heel klein te maken. Om ons diep te verootmoedigen. Voor ons persoonlijke leven. Wie we zijn geweest in de achterliggende week. In de woorden die we gesproken hebben. De dingen die we deden. En de gedachten die er waren. En we leggen dat naast de woorden die klonken. Uw woord, wat klonk al in deze dienst, de 10 woorden. Heere, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Als we zien de verwarring in de wereld, de chaos die daar is, de onrust, het geweld, de natuur die zich ook manifesteert op een geweldige manier waar wij zo nietig bij zijn. Heere, al die dingen, het verdriet, de moeite, de verbijstering. Waar we de dingen niet bij elkaar kunnen krijgen in het wereldbestaan. Heren, en toch, Heren, Ook al zien we daar soms zo weinig van, toch, Heere, we geloven het. Zelfs al zien we het niet, toch is het waar. U regeert en u leeft. En zo ook, Heere, als het gaat over de situatie waar we als kerken in terecht zijn gekomen. Heere, wij weten het niet meer. Wij zijn aan het einde van onze mogelijkheden gekomen. En we staan met lege handen. We staan met zondige handen, ook als kerken. Waar we het zo op dit punt hebben laten komen. En dan hebben we geen enkele reden om vanochtend naar een ander te wijzen. Maar wijzen we alleen naar onszelf. Want wij hebben gezondigd. Wij hebben te weinig gesproken. Of juist te veel gesproken. Wij hebben beslissingen genomen die niet goed zijn. Of te weinig de ander daarin vermaand. Heren, wij maken ons klein en we bidden tot u. Ontfermt u zich over onze kerk. Wil zelf ook in de komende periode, waar niemand weet hoe het verder moet, zelf een weg openen. En kan het zijn, Heren, die koninklijke weg, dat wij allemaal, niet die ander die wij in het oog hebben, maar allemaal, dus ook zelf, die komende 2 maanden op de knieën gaan, ons verootmoedigen. En u zoeken en luisteren naar uw woord. En later dan komen, Heren, een werkelijk een bekering. Een terugkeer naar uw woord. En Heren, dan is het toch weer de eerste dag van de week geworden. En daar danken we u voor. Dat we toch vanochtend zo als gemeente bij elkaar mogen komen. Om elkaar te ontmoeten, zeker. Maar bovenal om u, de koning van de kerk, te ontmoeten. Want u leeft en u regeert. En we moeten ons er doorheen zingen. Omdat juist vanochtend de lofzang aan de orde is. En daarom toch zingen. Juist zingen omdat u leeft en u regeert. En we bidden het, Heren, wil zelf ons hart op die toonhoogte brengen. Die toonhoogte van het geloof. Dat ook al zien wij het niet, zijn de omstandigheden anders, staan we bij de puinhopen van ons kerkelijke leven. U leeft en u regeert, want bij u is er altijd een toekomst. Heren, want u bent getrouw. En dat tegenover onze ontrouw. Bij u is waarheid. Is de weg te vinden, omdat u zelf de weg, de waarheid en het leven bent. En daarom loven we en prijzen we uw grote naam, om uw goedheid, uw grootheid, uw barmhartigheid. Heren, laat ons dat zien. En breng, Heren, allemaal ons tot het zingen en loven van uw grote naam, juist vanuit de zondige werkelijkheid van ons bestaan. Dat we buigen voor u, u erkennen en luisteren zullen naar uw stem. Heren, wat zal dat goed zijn? Dat is dat een zegen? En Heren, u heeft toch meermaals, ook op deze plaats, de hemel geopend. Het woord met zoveel kracht laten uitwerken in het midden van de gemeente. Wij smeken het, Heren. Doe het ook vanmorgen. Nee, recht hebben we er niet op. En daarom bidden we ook niet geef, maar vergeef. Ontfermt u zich over ons. En laat zo de schriften ook deze morgen opengaan. Mogen opengaan tot op uw Zoon Jezus Christus, die zelf in de nacht van zijn lijden en sterven, die diepe, die inktzwarte nacht, toch ook de lofzang gezongen heeft. En dat wij zelf zullen instemmen. Misschien haperend, aarzelend, maar dan toch zingen, vooral zingen met het hart, om u te loven en te prijzen, omdat u dat zo waard bent. En neem ons dan allemaal mee in dat zingen, Heren. Als we dichtbij staan bij u. Heren, dat we ons hoofd opheffen tot u. Om uw vriendelijk aangezicht te laten te zien. Om dan te zingen tot eer van u. Die onze koning is, die ons gered heeft. Doe het voor hen, Heren, die geraakt door het leven gaan. De gebrokenheid van het bestaan ervaren. En het hoofd gebogen hebben. Wil de geven, Heren, dat ze het hoofd ook zullen opheffen en zien op u die ook weet wat het is om te lijden, om in de moeite, in het verdriet te staan. Om dan toch mee te zingen met die grote voorzanger. Geef het ook aan hen die op een grote afstand staan. Misschien wel met de rug naar u toe. Misschien wel hier naartoe gekomen vanochtend om de lieve vrede wil thuis. Heren, geef een omkeer. En als u komt, Heren, met uw geest, dan kunnen we dat niet tegenstaan. En dan zullen we zingen. Dan zullen we komen tot het loven en prijzen van uw grote naam. Want het is waar. Uw waarheid wankelt nooit meer. En daarom die opdracht voor de christelijke gemeente, ook hier om te zingen tot eer en lof van u. Want u bent het, die woont en troont op de lofzangen van Israël. Heere, breng ons dan vanochtend juist, misschien wel als we hier zitten in de vertwijfeling, toch tot het zingen, toch tot het loven en prijzen van uw grote naam. En geef daarom, Heere, alles wat nodig is in deze dienst. Kom zelf met uw geest. Woon en werk onder ons. Geef, Heere, dat het woord echt open gaat. Ingang mag vinden in een door u geopend en toebereid hart. Laat zo die goede geest van u, de geest van Christus, in rijke mate werken hier in de gemeente. En houdt u de geest uit de afgrond. Houdt u hem op afstand, ja, bind hem. Dat hij alleen maar mag toezien hoe u hier uw gemeente bouwt, dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. En geef ons allemaal alles wat nodig is om te luisteren, om te spreken. Zij die met ons verbonden zijn thuis, Heere, dat ook ze daar de dienst mee kunnen maken en ook daar uw zegen mogen ervaren. Wees bij allen die in en rond deze dienst een taak hebben. En geef dat we zo zullen komen tot werkelijk een eredienst. Om u te loven en te prijzen. Dat we zullen zingen. Halleluja. Zingen tot uw eer. Heer, wil zo ons nabij zijn. Zo uw zegen geven. Nee, dat verdienen we niet. Maar we pleiten op het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus. Alleen om hem. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen samen deze morgen de Heilige Schrift. En wij doen dat in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26. En wij lezen daarvan de versen 17 tot en met 46. Matteüs 26, de versen 17 tot en met 46. Het is een wat langer gedeelte, maar dat schetst wel de context waar ook de lijn van de prediking in staat. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het paascha te eten? En zij gaat de stad in naar een zeker persoon en zegt tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het paascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, Heere? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan en zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Hier eindigt de schriftlezing. Laten we zingen als inleiding op de verkondiging, Psalm 116. 116, de versen 1, 2, 3, 5 en 10.
Thank you.
Als antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 118, de versen 10 en 11. 118, 10 en 11 als antwoord op het amen van de, als amen op de prediking. Gemeente des Heren. In de evangelie lezen we over de Heer Jezus. Wat hij gesproken heeft. Wat hij gedaan heeft. Maar we lezen ook iets over zijn emoties. Hoe hij met toorn vervuld was toen hij zag welke markt er gemaakt was van het voorhof van het huis van zijn vader. En die toorn, die heilige toorn die hem ertoe bracht om al die kooplui en die wisselaars, om die de tempel uit te jagen. Hoe hij intens bedroefd was. Hij huilde bij het graf van Lazarus. Maar we weten ook dat hij gezongen heeft. We vinden dat niet op heel veel plaatsen in het evangelie, eigenlijk maar op één plaats. De schriftlezing van vanmorgen. Maar de Heer Jezus, hij heeft gezongen. Natuurlijk, Israël zong. Er werd gezongen in de tempel, de liturgie van de tempel met de tempelkoren. En daar klonken de psalmen. Natuurlijk, er werd gezongen in de synagoge. Daar klonken de psalmen. En ze klonken ook thuis. Thuis waar de Heer Jezus opgroeide. Daar werd gezongen uit het liedboek van Israël. Die 150 liederen, de psalmen. Hij had ze geleerd. Natuurlijk. Thuis werd gezongen. Ze werden hem voorgezongen door zijn moeder Maria. Meegezongen ook door zijn pleegvader Jozef. En de gewoonte in die tijd, en dat zijn wij een beetje kwijtgeraakt, niet zomaar een versje. Maar zingen betekende de hele psalm zingen. Of het gedeelte wat wij in de berijmde psalm vinden tussen die woorden pauze. Zo'n heel gedeelte, zo'n psalm helemaal of een heel gedeelte, die werd dan gezongen. Natuurlijk, er werd gezongen in Israël. En zo zong de zaligmaker ook. Zo zong hij dus ook samen met zijn discipelen. Dat hoorde er helemaal bij. En ze zongen. Juist ook in die avond die voorafging aan de nacht van zijn leven. Toen hebben ze gezongen. En we vinden dat in de schriften, de tekst voor de prediking die u vindt in Matteüs 26. Matteüs 26 vers 30, deze woorden. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Wij luisteren naar deze woorden onder het thema de zingende zaligmaker. Drie lijnen, drie gedachten. Allereerst, waar heeft hij gezongen? In de tweede plaats, wat zong hij dan? En in de derde plaats, wie met wie zong hij? Dus de zingende zaligmaker. Waar, wat en wie? Ja, waar ze waren, dat was natuurlijk in de bovenzaal. Daar in die zaal die aangericht was en waar een maaltijd was en waar ze die avond doorgebracht hadden om het Pascha te vieren. In die zaal, daar zongen ze. Maar de sfeer daar? Nou, het is een feestdag. Het paasfeest, dat is een feest van de verlossing. Het is een vrolijk feest. Een feest waar de jubel omhoog gaat, waar stil wordt gestaan bij de verlossing uit Egypte. En waar dat feest gevierd wordt, een vrolijk, een uitbundig feest. Maar daar in die bovenzaal, daar is helemaal geen vrolijkheid. Daar is geen feeststemming. Daar zijn ze niet opgetogen. Nee, daar de sfeer is ernstig. Neergeslagen. Er is verdriet. Er zijn tranen. Ja, hoe dat komt, Dat komt omdat de Heer Jezus daar bij die paasmaaltijd, die best een lange doorlooptijd heeft, dat duurt uren zo'n maaltijd. Een maaltijd die ook bedoeld is om met elkaar te spreken en te zingen en de schriften te lezen. Tijdens die maaltijd heeft de Heer Jezus gesproken. Heeft heel veel gezegd. Een weerslag daarvan vinden we in het evangelie van, naar de beschrijving van Johannes. De hoofdstukken 13 tot en met 17 kun je eigenlijk zien als een weerslag van die tafelgesprekken. En daar spreekt Jezus opnieuw over zijn lijden en sterven. Indringend. En dan niet iets wat dan een keer gaat komen. Maar zijn leerlingen, ze voelen het. Dat moment is bijna aangebroken. Hij staat er vlak voor. En zeker ook als hij dan elementen van die paasmaaltijd gaat gebruiken om te onderstrepen dat hij gaat lijden en sterven. Dat hij het brood neemt en breekt en zegt, en zo zal mijn lichaam ook echt gebroken worden. En even later in de maaltijd, bij de derde beker die gedronken wordt, die de beker van de dankzegging is, zegt, kijk, zoals de wijn nu uitgegoten wordt, zo zal mijn bloed vergoten worden tot vergeving van jullie zonden. Een bewijs dat hij een gruwelijke, een gewelddadige dood zal ondergaan. Dat lijden, dat staat nu te gebeuren. En daarom is daar die sfeer, die stemming, die is bedrukt. Ze zijn in de rouw. Ja, het gaat nog een beetje dieper. Er is daar verbijstering. Ongeloof. Ontzetting. Want als Jezus spreekt over zijn lijden en sterven, dan heeft hij daarvoor al meermaals gezegd dat dat zal gaan door verraad. Dat hij verraden zal worden. En dat herhaalt hij nu weer, maar nu komt het ineens heel dichtbij. Hij zal verraden worden door één van de 12. Dus één van hen. Eén van de volgelingen van de Heer Jezus die alles hebben meegemaakt. Die alles hebben gezien en gehoord en die wonderen en de tekenen hebben gezien. Die zelf ook in die kracht van Christus zijn uitgegaan, hebben gepreekt, hebben wonderen gedaan. Ze hebben zelfs de duivelen uitgeworpen. En één van die 12, die zal hem dus gaan verraden. En daarom klinkt ook die bange vraag aan die tafel. Ik ben het toch niet? In die nacht. Rouw. Verdriet. Verbijstering. Verwarring. En geen feestvreugde. En wat moet je dan zingen? Wat moet je dan gaan zingen als je jezelf bij elkaar moet rapen? Als je het niet meer weet. Als je het niet meer ziet. En als de tranen je in je ogen staan. Wat moet je dan zingen? Dat is het tweede van de tekst. Wat zongen ze daar? Als we dat proberen op ons in te laten werken, en dat kunnen we maar nauwelijks. Ja, maar wat zou u dan gaan zingen? Welke psalm, welk lied zou jij opgeven? Dan zou je toch gaan zoeken in een klaaglied? In een gebed? Een psalm waarin de donkere tonen klinken, waarin vertwijfeling doorklinkt, waarin de vragen klinken, waarin het waarom klinkt? Om zo dat verdriet en die verbijstering en het ongeloof, om dat zo uit te zeggen, uit te zingen. Klaagliederen dus. Maar die zingen ze niet. Ze zingen, zo hebben we dat gelezen, ze zongen de lofzang. Een lofzang. Dus liederen, psalmen waar de tonen hoog gaan. Liederen waarin gejubeld wordt. Liederen die horen bij een feest. De lofzang zingen. Maar welke kies je dan uit? Als je dan bladert in je psalmboek, welke zou je dan laten zingen? Welke past dan nou net bij die gelegenheid, in die nacht, in dat verdriet, in die rouw? Welke kies je dan? Ze hadden helemaal geen keuze. Want de psalmen die ze zongen in die nacht, die lagen al vast. Die maaltijd, die had een vaste orde. Een vaste liturgie. Al eeuwenlang, en dat is nu zelfs nog zo, heeft die maaltijd allerlei vaste onderdelen. Momenten waarop het brood werd gebroken en gegeten, de bittere kruiden, waarin het lam werd gegeten, wanneer bepaalde bekers werden gedronken. Een vaste volgorde die al eeuwen oud is, die helemaal teruggaat tot toen die maaltijd in Egypte. En door de eeuwen heen is die liturgie verrijkt. En de laatste eeuwen, en ook al in de tijd van de Heer Jezus, stond vast wat er gezongen werd. Het waren altijd, elk jaar, dezelfde psalmen, dezelfde lofliederen. Ze zongen in die nacht de psalmen 113 tot en met 118. 113 en 114 zongen ze aan het begin van de maaltijd. En dan, als die derde beker, de beker van de dankzegging, gezongen was, dan zongen ze in één keer achter elkaar de psalmen 115, 116, 117 en 118. Dan heeft u gelijk het antwoord waarom deze psalmen vanochtend op het bord staan. Die lofzang, die werd gezongen. En niet zomaar een versje, maar helemaal. En Jezus had die psalmen geleerd. Van jongs af aan. En hij kende die psalmen. En hij zong die psalmen gewoon uit het hoofd. Die psalmen samen. Een bundeltje eigenlijk. Ze worden ook wel het groot halleel genoemd. De Halleluja-psalmen. De psalmen waarin het Halleluja, het loof de Heere, doorklinkt. En Jezus, hij zingt. Terwijl hij staat op de drempel van zijn lijden en sterven. Weldra stapt hij die gitzwarte nacht in. Waarin hij zijn weg zal gaan naar Gethsemane. Naar Gabbata, naar Golgotha. En dat was geen ongeluk, dat wist hij. Daarvoor was hij gekomen in deze wereld. Daarvoor was hij ook heel bewust met dit paasfeest naar Jeruzalem gegaan. Want stap voor stap gaat hij de weg naar dat grote lijden en sterven toe. Hij weet het. En op die drempel van het grote lijden en sterven zingt hij deze psalmen. Nee, Jezus, dat kan onmogelijk. Hij heeft ze niet gedachteloos gezongen. Want hij was volmaakt. Hij heeft daar in die nacht deze psalmen gezongen met heel zijn hart. Heeft zich in deze psalmen helemaal zich uitgezongen en het geloof ingezongen. En die psalmen. En van deze psalmen geldt wat Jezus op een andere plaats zegt. Dat het de schriften zijn die van hem getuigen. Dus ook deze psalmen. En als u dan deze bundel psalmen doorbladert. En die dan betrekt op de Heere Jezus. Dan gaan deze psalmen op een bijzondere manier spreken. Ik kan niet alles aanwijzen vanochtend. Maar wel een paar dingen. Blader eens mee. Pak uw Bijbel er eens bij en laten we gewoon eens even een paar dingen daarin opzoeken. We beginnen gewoon bij Psalm 113, ik reik gewoon een paar dingen aan. En wat u kunt doen de komende dagen is voor uzelf in uw stille tijd met deze psalmen wat gaan mediteren. En dan zien hoe deze psalmen op een bijzondere manier spreken. Zingen over Christus. Die Psalmen 113 tot en met 118. En dan beginnen we maar gewoon bij Psalm 113, gewoon maar een element aan te wijzen. Psalm 113, dan begin ik bij de versen 7 en 8. In deze versen wordt toch de zaligmaker uitgetekend wie hij is. Hij die de geringen opricht uit het stof, de armen verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van zijn volk. Dat is nu het werk van de zaligmaker. We vinden dat in het Lucas-evangelie ook terug, waarin het heel nadrukkelijk wordt uitgesproken dat hij gekomen is om op te zoeken dat wat verloren is. Dat is zijn werk. Dat staat nu op het punt om tot een hoogtepunt te komen. En dat hoogtepunt, daarvoor lezen we het slot van Psalm 114. die de rots veranderde in een waterplas, hard gesteente in een waterbron. Moet u weten, deze psalm zingt met name over hoe de Heere dat wonder van de uittocht heeft gedaan, maar ook het wonder van de bewaring in de woestijn. Er was telkens weer een rotssteen waartoe gesproken werd, maar vaker waarop geslagen moest worden. En dan was er daar in die dorre, in die barre wildernis, was er dan water. Een wonder. En wat zegt Paulus over die rotssteen? Hij zegt, die rotssteen, dat is Christus. En dan neem ik u in gedachten mee naar Golgotha. En in die gedachte, die psalm heeft hij gezongen. En daar hangt hij aan het kruis. En dan komt daar die soldaat en die steekt hem in zijn zij. En wat komt eruit? Die jongens en de meiden in de kerk, die weten het wel. Dan komt er water en bloed uit. Water en bloed uit de zij van de zaligmaker die zo geslagen is. De rots die zo geslagen is. En er komt nu water uit. Water, dat wijst op reiniging. Er komt bloed uit. Dat wijst op de verzoening door het bloed van Jezus Christus. En Jezus zingt dus in die nacht over dat werk, over de betekenis van zijn werk. Dat hij een bron is, een fontein, die rots die altijd beschikbaar is om daar te drinken, om je te laven. Wat dacht u van Psalm 115? Die inzet van die psalm. Niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer om uw goede tierenheid, om uw trouw. Hoort u het? Een enkel uur later, met iets andere woorden, zegt de Heer Jezus precies hetzelfde. Niet mijn wil, Vader, maar uw wil. En hij zingt dat bij de ingang van zijn lijden. Dat hij helemaal gericht is op de eer van zijn vader om te doen waar hij voor geroepen is. Of even verder in die psalm. De versen 17 en 18. In die nacht, die inktzwarte nacht die staat te beginnen. Dat diepe, dat donkere lijden waar hij doorheen gaat. Dat staat hem te wachten. En hij ziet er al overheen. Hij ziet het paaslicht al. Want daar zingt hij het. De doden zullen de Heere niet prijzen. Evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Maar wij zullen de Heere loven. Van nu aan tot in eeuwigheid. Hij heeft zich er doorheen geloofd. En dan Psalm 116. Ik hoop niet dat u het me kwalijk nam dat ik zoveel coupletten opgegeven heb. Eigenlijk had ik de hele psalm met u willen zingen. Deze psalm die zo bekend is. Deze psalm die we graag zingen, toch? Juist ook om uiting te geven dat we soms zelf er helemaal doorheen zitten. Het niet meer weten en het uitroepen. Een psalm die een christen inderdaad op de lippen mag nemen. Maar Christus heeft deze psalm gezongen. En daarom mogen wij hem nazingen. Kijk eens mee. Dat eerste zinnetje. Wie kan dat zingen? Ik heb de Heere lief. Wie kan dat zingen op de wijze zoals Christus die gezongen heeft? Want kunnen wij op die hoogte komen? Jawel, als de Heere komt, dan komt er liefde. Maar de liefde van Christus, de liefde van de Zoon tot de Vader, die volmaakte liefde, die overstelpende liefde. Liefde waar werkelijk niets tussen zit. Ik heb de Heere lief. Jezus Christus de zaligmaker. Die zijn vader zo onbaatzuchtig lief heeft. Die zich juist vanuit die liefde heeft overgegeven om de wil van de vader te doen. Hij die zo volmaakt is en deelt in die liefde van vader en geest vanuit die drie eenheid en vanuit die liefde zijn handen, zijn armen uitstrekt naar zondaar. Ik heb de Heere lief. Er is er maar één geweest. Eén. Die werkelijk volmaakt dat gezongen heeft. En daarom kan het. Daarom mag het. Dat ook wij die woorden op de lippen nemen om die woorden te zingen in navolging van onze zaligmaker. Hij zong deze psalm. Want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Deze woorden tekenen toch de zaligmaker. We zien het in het evangelie, door al de geschiedenis heen. Het zijn vaak van die, als het ware, terloopse opmerkingen. Dat hij zich afzondert om te bidden. Dat hij in een nacht naar buiten gaat, of dat hij zijn discipelen vooruit stuurt en zelf achterblijft op een eenzame plaats, op een berg, om te bidden. Voortdurend zocht hij dat contact met zijn vader. Hij kon niet zonder. En iedere keer ging hij terug naar zijn vader en hij wist het. Mijn vader, hij luistert. Hij neigt zijn oor. Zijn vader spitst de oren om naar de stem van de zoon te luisteren. Jawel, maar nu komt het moment dat vader niet luistert. En dat hij zou roepen. Dat hij zou schreeuwen tot zijn vader. Vers 3. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Ja, ik riep de naam van de Heere aan. Op Golgotha. Waarom? Waarom? Geen antwoord. Hij die volmaakte Zoon van God, Jezus de Christus, daar roept tot zijn vader en geen antwoord krijgt. En toch bij de ingang van het lijden, ook met deze psalm, al de troost ervaart. De troost juist ook in deze psalm. Vers 7 en 8. Mijn ziel keert terug tot uw rust, want de Heer is goed voor u geweest. Ja, Heere, u hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Opnieuw paaslicht. En daarom, hij staat gereed. Bij de ingang van dat grote lijden en sterven om te doen die opdracht. Dat werk. Om de wil van de Vader te doen. En hij zingt het uit met de woorden die we vinden in 116 vers 14. Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen. Ik zal doen wat u mij opgedragen hebt. Om uw wil te doen. En dan psalm 117. Een psalm met een heel ander karakter. Een korte psalm. Maar waarin iets gezien wordt van de vrucht van het werk van Christus. En hij heeft dat gezongen en gezien dat er vrucht is op zijn werk. Verlossing en redding voor Israël, jazeker, maar het gaat verder. Deze psalm zingt over de vervulling van de belofte die de Heere gedaan heeft aan Abraham. Dat ook de volkeren zullen komen en delen in de zegen van Abraham. En daarom loof de Heere al heidenvolken. Prijs hem al natieën, want zijn goede tierenheid en is machtig over ons. De trouw van de Heere is voor eeuwig. Dit is Pinksteren. Nee, dit is de wederkomst. Christus die het vanuit die nacht gezien heeft. De vrucht op zijn werk. De dag waarop hij volmaakt verheerlijk zal worden, die hoogste trap van zijn verheerlijking, in de wederkomst op de wolken, en dat alle knie voor hem zal buigen, en dat dat koninkrijk van hem definitief gevestigd wordt, en er een menigte zal zijn, die niemand zal tellen, kunnen tellen. Vrucht op het werk van Christus. En dan op psalm 118. Een danklied, een loflied, waarin de tonen hoog gaan. Waarin de woorden klinken om God te loven en te prijzen. En hij zingt dat voordat zijn grote lijden begint. Jawel, deze psalm zingt over het lijden. Dat hij omringd zal worden als door bijen. Dat hij wordt neergehouden. Maar hij ziet het al. Hij ziet dat er vrucht is opnieuw. En hij zingt ervan heel concreet in de versen 19 en 20. De Heere, doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Waar die voor staat, dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Hij heeft die woorden ingezongen. En met die woorden, met dat geloof en vertrouwen is hij gegaan. En daarom kon hij het ook zeggen op het vloekhout tegen die medekruiseling. Heden, vandaag zul je ingaan in het koninkrijk, het hemelse koninkrijk. Want die poort van de gerechtigheid, die gaat open. Zo zingt hij, deze zaligmaker. Vol geloof. Vol overgave. vol toewijding. Vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. En zo heeft de zaligmaker de drempel van dat grote lijden en sterven, het uitgezongen, het uitgejubeld. Zijn vader geloofd en geprezen. De lofzang op de lippen genomen. En daarom klinkt het. Daarom klinkt de triomf van de overwinning. Die klinkt al voordat de strijd begint. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zo heeft Christus in die nacht gezongen. En heeft zijn geloof helemaal uitgezongen. Zo zong hij. Maar niet alleen. En dat brengt bij het derde. Met wie? Matteüs 26 vers 30 zegt het nadrukkelijk. Toen zij de lofzang gezongen hadden. Zij. Dat is meervoud. Dat is dus de Heer Jezus samen met de discipelen. Jezus, hij heeft gezongen en hij was daarin de voorzanger. En hij zong dat. Volmaakt. Hij werd niet afgeleid. Hij was niet gedachteloos, maar hij zong het werkelijk volmaakt gericht tot lof en eer van zijn vader. En de discipelen. En laten we dan niet te lang blijven hangen bij de discipelen, maar laten we onze eigen naam daarin lezen. Hoe zongen de discipelen dat? Judas bijvoorbeeld. Begin van de lofzang heeft hij ook meegezongen. Psalmen 113 en 114. Maar bij hem was iets gebroken, iets geknapt. Verwijdering was er gekomen. Er was afstand gekomen tussen hem en de zaligmaker. En je kunt je toch nauwelijks voorstellen. Hij had gepreekt. Hij had alles gezien, ook wat de Heere deed. Met de anderen was hij een volgeling geworden, deelde ook in die krachten, heeft ook duivelen uitgeworpen. En nu? Raadselachtig, toch? Ja, we kunnen dat niet één op één zomaar overzetten naar ons, want Judas was in dat opzicht uniek. Maar toch iets daarvan kan ook ons dichtbij komen. En dan hebben we het niet over mensen die buiten de kerk zijn, maar wij die nu hier in de kerk zitten. Want Christus volgen, luisteren naar zijn stem, doen wat hij zegt, dan gaat het dus niet om mijn keuze, maar zijn keuze. Gaat het dus niet om mijn werk en inzicht, maar zijn werk. Dan gaat het uiteindelijk zelfs niet, goed luisteren, niet om mijn geloof. Maar dat waar we in het geloof de toevlucht toe nemen. Dat betekent dat hij alleen maar meer moet worden, groter moet worden, toe moet nemen. En ik steeds minder en steeds kleiner. Dat er bij mij steeds verder afbraak nodig is. En dat is toch de boodschap als het woord opengaat. Dat is toch ook wat er naar ons toekomt in de sacramenten. In de doop waarin we aangewezen dat we doemwaardig voor God staan. Maar dat redding mogelijk is door het werk van Christus. Dat is toch ook wat we zien en ontvangen in de tekenen van brood en wijn bij het avondmaal. Waarin we erkennen, zoals het formulier dat zegt, dat wij midden in de dood liggen. Je zit daar niet als opgeknapt mens en dat je alles achter je hebt gelaten. Je zit er als zondaar. En daar kom je hier in dit leven nooit overheen. En dat is een akelige boodschap, hè? Geloven we dat? Of irriteert ons dat mateloos? Ergeren we ons daaraan? Ja, pas dan op, dan kan er zomaar afstand komen. Dat je heel dichtbij bent geweest en toch uiteindelijk toch geen verbinding. Dat er ergernis is. Dat Jezus en de boodschap van vrije genade een struikelblok is. En dat je niet zingt. maar je tanden op elkaar houdt en knarst. Dat die woorden niet door je hart heen gaan, maar dat je vloekt. En dat er afstand komt. Pas op dat je dan niet zoals Judas naar buiten gaat terwijl het nacht is. Dat is niet alleen maar een tijdsaanduiding in het evangelie. Hij ging de nacht van zijn leven ook in. En bleef in die duisternis. Als dat nu bij jou zo is of bij u, dan is er reden om op de knieën te gaan. En toch weer ook die lofzang met Christus te gaan zingen. Of herkent u zich in een van de anderen? Dat u, misschien zijn er wel jongeren die staan voor het doen van openbare geloofsbelijdenis binnenkort. En dat in je hart is, natuurlijk, ik wil de Heer dienen, ik wil hem volgen en ik zal doen wat hij vraagt. Mooi. Maar in eigen kracht zal het niet gaan. Kijk maar naar Petrus. Die maakte zich groot en het zal niet gebeuren. En in die nacht verloochende hij zijn meester. Of misschien zeg je nou, Petrus, die kon dan wel mooi zeggen, ik herken me meer in een Thomas. Die het allemaal niet wist. En toch in die nacht liep hij bij de zaligmaker weg. Van allemaal van die 11 geldt dat ze in die nacht lagen te slapen. En dat is werkelijk onvoorstelbaar. Want onderdeel van die liturgie van het paasfeest is dat je heel de nacht wakker bent. Dat je heel de nacht samen bent als gezin en familie. En dat de schriften opengaan, dat gezongen wordt. Maar vooral dat er gebeden wordt. In die nacht liggen de discipelen te slapen terwijl Jeruzalem wakker is. En daar wordt gebeden waarvoor? Voor het werk en de komst van de Messias. En daarin klinkt de vermaning van de Heer Jezus ook heel scherp. Kunnen jullie niet 1 uur wakker zijn? Ze liggen te slapen. En uiteindelijk allemaal een aanstoot aan Christus. Allemaal hebben ze hem verlaten. Opnieuw, we kunnen de discipelen 1 voor 1 gaan uittekenen, maar laten we het eens naar onszelf trekken. Zijn wij beter? Nee, toch? En als u wat langer op de weg bent, dan weet u dat toch? Dat je het in eigen kracht niet doen kunt. En als je daarnaar kijkt, dan is het treurig, nietwaar? En dan zou je inderdaad het uitklagen en jezelf aanklagen. Dan toch gaan... Nee. Dan toch zingen. Dan toch die lofzang zingen. En dat onder leiding van de grote voorzanger, Jezus Christus. Ook nu. Juist als je moe bent. Juist als je moedeloos bent en het niet meer weet. En dat je helemaal niet eraan moet denken om de lofzang te zingen. Het zou zomaar kunnen dat van u, van jou geldt. Je zit hier en je kijkt naar het bord en denkt, wat heeft die dominee nou weer uitgehaald? Moeten we nu de lofzang gaan zingen? En dan gaat het orgel spelen. En dan lees je die woorden en die woorden gaan dan toch door je hart heen. En dan gaat toch de mond open, hè? En dan ga je toch zingen. Dat kent u toch wel? Dat je dan in dat zingen mee wordt genomen. Dat je eigenlijk boven die moedeloosheid wordt uitgetild. Dat je dat geloof, die woorden weer inzingt. En dat je het uit het hart mee kunt zingen. Dat je dan toch mee wordt genomen in het zingen op het en het loven van die grote God. Zingen. En daarom toch zingen. Als het hart mee is. Maar juist als je hart tegen hebt, dan toch zingen. Want het is waar. Het is nog steeds waar. De Heere, hij troont. Hij woont op de lofzangen van de gemeente. En gemeente, het kan het toch ook eigenlijk niet anders. Als we beseffen wat Christus gedaan heeft, wat zijn werk is en waarvan het woord naar ons toe komt, en als we dat werkelijk op ons laten inwerken, dat er door het werk van Jezus Christus vergeving is van onze zonde. Dat het bloed van Jezus Christus ook nu beschikbaar is tot verzoening van onze ongerechtigheid. Dat woord van hem dat er naar je toe komt, een woord van vrijspraak. Een woord waarin het oordeel op hem is gekomen, zodat wij weer recht voor God kunnen staan. Dat God ons aanziet door Christus als volmaakt. Als ware dat we zelf voldaan hadden voor al onze zonden. Als we dat weer eens werkelijk voor ogen zien. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat is toch zo'n groot wonder. Dat je het uitzingt en uit moet zingen. En dan moet het er toch uit. Ik ben verlost op grond van het werk van mijn lieve zaligmaker. Dan kan het toch niet anders dat we gaan zingen en meezingen. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dat kan toch niet anders. Dan komt dat er toch uit. En daarom vanochtend met deze preek houd ik een wervingsactie. Een wervingsactie om lid te worden van dat grote hemelse koor. Er zijn zangers nodig. Er zijn nog steeds zangers nodig. Jongeren. Kinderen. Natuurlijk ook. En ouderen. En als u zegt, nou ik kan helemaal niet zingen. Zing dan maar gewoon. Zing dan met je hart en ook al kraakt je stem en kun je geen wijs houden, dat doet er niet toe. Maar zing. Zing die woorden vanuit je hart. Want hier in deze tijd is het eigenlijk een soort grote repetitie die gaande is. Hier die liederen zingen om dat zingen te oefenen, om dat hier te leren. Om dan straks volmaakt voor de troon van het Lam, voor de koning van de kerk, hem te eren, hem te loven en hem te prijzen. Om dan werkelijk volmaakt dat loflied te zingen op dat Lam. Zingt u mee? Zing jij ook mee? Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Almachtige God in de hemel, opnieuw komen wij voor uw aangezicht. En wij danken u voor uw goedheid, uw genade. Dat we vanochtend dat woord van u mochten horen en dat u zo wilde spreken tot ons. En Heere, dat we zo ook meegenomen werden in het zingen van de lof op u. Heere, dat bent u waard. U, de heilige God. U die zo hoog woont en troont, maar zo laag neerkwam in onze zondige werkelijkheid. In uw Zoon Jezus Christus. U die vandaag ook tot ons komt. Met uw woord, met uw heilige geest. En Heere, er is geen enkele reden aan onze kant dat u dat doen zou. Het is onverdiend, maar het is uw goedheid, uw genade, uw trouw. En Heere, wij erkennen u daarvoor. En we zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. En Heere, leer het ons om de lofzang te zingen. Om ingevoegd te worden in dat koor wat uiteindelijk eenmaal werkelijk zalig wordt. Volmaakt gelukkig. En toch, Heer, iets van die hemelse vreugde. Iets van die lofzang, die mag hier al klinken. We mogen het hier al leren en daarin ook al iets proeven van hoe het is, hoe goed het is om u te dienen. Heren, leer ons dat. Juist ook als we nog op een afstand staan, als we aarzelingen hebben. Leer het ook onze jongeren, die allerlei stemmen horen. Maar leer ze vooral, Heren, om werkelijk die lofzang te zingen. Ook onze kinderen. Ingevoegd in dat koor, Heren, zijn welkom bij u. Dat lezen op zoveel plaatsen in de schrift. U zegt het zelf. Laat de kinderen tot mij komen. Ook zij mogen meezingen in dat koor. Heren, wil zo naar ons omzien. En geven dat we zo ook, juist na een week van verwarring, zo de troost mogen vinden in het loven en prijzen van uw grote naam. En dat we daarin ook zingen, die woorden. En zo het geloof inzingen. Dat u, Jezus Christus, gekomen bent. In die volmaakte overgave, om uw wil te doen. Om die volmaakte liefde ook te laten zien in deze wereld. Heren, geef dat we daarin delen zullen. En dat we daar iets van zullen verspreiden. Ook in ons eigen gezin. De kring van de familie. In deze wereld. Zo danken we u, Heren, voor alles wat u gaf. We bidden om vergeving voor het zondige wat er ook was. Heren, neem het weg, verzoen het. Door het bloed van uw Zoon. Ga met ons mee deze verdere dag in. Zegen ons, Heren, ook als we als gemeente op verschillende manieren samenkomen. Momenten van toerusting. Zegen ons vooral als we vanmiddag opnieuw samen mogen komen in een eredienst om u, de levende God, te ontmoeten. We bidden voor onze vriend en broeder, dominee Mulder. Wil hem dan nabij zijn als hij uw mond moet zijn om de woorden hier neer te leggen, maar ook de mond van de gemeente moet zijn om de gebeden bij u te brengen. Heren, zegen hem en bedien hem en zalf hem met uw geest. Doe dat voor hem, maar geef dat ook aan de andere dienaar van deze gemeente, onze broeder van der Ree. Zegen ook hem. En geef dat zo deze kudde, ook onder het geestelijk leiderschap van hen en de kerkenraad, geleid mogen worden. Telkens weer in die grazige weide van uw woord. Want daarin is voedsel te vinden voor het hart, om verder te kunnen. Wil zo, Heren, ook uw gemeente bouwen, uw koninkrijk uitbreiden. En de troon van de Satan verstoten. Heren, zegen ons. En denk aan ons. Niet om iets van onszelf, maar doe het, Heren. Aan uw eigen woord, uw trouw verbond. Wij bidden dat, Heren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar ons slotlied. Opnieuw Psalm 118, de versen 13 en 14. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.